Goedemorgen. Ja, je moet vandaag doen, vanmorgen doen met de reserve. Ja, met de invaller. Ja. Ik kreeg een vraag van Marijke van volgende week. Zitten we misschien zonder? Zou je kunnen? Ik zei, ja, ik kan. Dan is handel iemand anders op het oog, maar dat geeft verder niet. Dus ik ben vanmorgen hier en ik heb beloofd de volgende keer. Dan gaan we verder met de eerste brief aan Efeze. Dus ik hoop dat u allemaal al gelezen hebt, want u wist dat ik kwam. Of sommigen niet, maar dat geeft niet. Het is goed om dat te lezen. Ik zal het eerst lezen. Ik begin bij Openbaring 1, vanaf vers 19. Tot en met de eerste brief van hoofdstuk 2, tot en met 7. Als iedereen het gevonden heeft, of op het plaatje. Tegenwoordig hebben we al van die mooie glazen plaatjes, hè. Ik zei een keertje bij ons in de bos tegen de kinderen van, dan moet je even dat spelletje afzetten. En toen riep er eentje, ja, maar er staat mijn Bijbel op. Ja, oh, sorry. Dus, glazen plaatje mag ook. Vanaf vers 19, hoofdstuk 1 van Openbaring. Schrijf op wat u nu hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien. En van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. En de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten. En dan hoofdstuk 2. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld. Die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die te midden van het paradijs van God staat. Tot zover. Schrijf nu op wat u gezien hebt. Het is soms heel goed. Ik kom uit de late middeleeuwen, dus wij hebben nog geleerd met een kroontjespen te schrijven. Ja, en elke letter te moeten tekenen als het ware. Tegenwoordig is dat niet meer, want dan doe je het op de laptopje of op je telefoontje, ga je appen, ja. En maak oma happy, stuur ze een appie, roep ik thuis, want mijn vrouw die doet tegenwoordig ook appen, prachtig. Maar we typen ze in, we schrijven ze niet meer. En toch is het van belang, en het kan heel goed helpen om het wel uit te schrijven. Toen ik naar Heverlee ging, ik heb 3 jaar Heverlee gedaan in België, Bijbelschool, kende ik de Bijbelverhalen wel. En ik wist wel de tekstreferentie, die kon ik ook opschrijven. Maar daarna heb ik heel lang alle teksten helemaal met de hand uitgeschreven. Want dan heb je ze geschreven, je hebt ze gezien. Het staat op de film van je herinnering. En ik denk dat het daarom ook van belang is dat God ons dat schrijven geleerd heeft. Nog veel eerder deze met spijkerschrift, maar ze moesten het wel elke keer netjes tekenen en neerzetten en indrukken. Schrijf nu op wat u hebt gezien. Johannes heeft beelden gezien in de hemel, heeft beelden gezien, visioenen gezien. Ik denk dat Johannes visioenen gezien heeft die hij niet klein kon krijgen. Die hij niet kon benoemen. Stel je voor dat Johannes daar gezien heeft dat er iemand in een ziekenhuis ligt op een oratiekamer, op een operatietafel. Hij wordt netjes ondergedekt. Hij krijgt een spuitje. En voor Johannes was hij dan dood. Want hij bewoog niet meer. En tegenwoordig gaan ze met van die naalden gaan ze in je buik. Hè? Ik weet niet precies hoe dat heet, maar dat doet er niet toe. En ze gaan erin frunniken. Ja, ik zeg frunniken. Eentje is om te kijken, de ander is om wat te doen. En er zit er een schaartje in en een lusje eraan. Ze halen heel veel dingen weg. Wat? Ja, kijk, operatie, ja. Maar in ieder geval, als Johannes dat gezien heeft, hoe moest Johannes dat nou beschrijven? Hij kon het helemaal geen woorden geven. Hij kon het ook niet duidelijk maken, want hij had er geen voorbeelden bij. En wij kunnen nu bepaalde dingen uit de openbaring iets makkelijker, denken wij, uitleggen, maar het blijft toch nog een vraag. Maar hier staat, schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is, wat er daar tijdens Johannes in op Patmos te doen was. En wat hierna zal geschieden. Dus hij gaat ook de toekomst, mocht hij beschrijven, wat er straks gaat gebeuren. Het geheimenis van de zeven sterren die in mijn rechterhand, die je in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten. Elke gemeente daar in Turkije had een engel. Een engel die voor de gemeente zorgde. Een engel die de gemeente leidde. Een engel die je aan kon spreken. Een beschermengel. Een engel die je voorging. Jacob kreeg twee engelen mee, hè? Of meerdere. De engelen gingen naar boven, naar de ladder op, toen hij daar heeft liggen slapen. En ze kwamen weer terug. Dus ze gingen van beneden naar boven. En van boven kwamen ze weer terug. Dus ze waren bij Jacob. Kunt u zich voorstellen dat God, die aartsbedrieger, Jacob, twee beschermengelen meegeeft? Zou hij dan nu voor ons, zoals hier ook staat, er is een engel, voor elke gemeente een engel. En de zeven kandelaren die je gezien hebt, zijn de zeven gemeenten zelf. Het voorbeeld hierin is dat die gemeente een kandelaar moest zijn. En een kandelaar gaf, hebben we vorige week gezien, hebben we vorige week besproken, die geeft licht. Dus de gemeente moet een lichtdrager zijn. De gemeente moet zijn licht laten schijnen. En dat kan ook op de markt. Dat kan ook uitdelen met een folder. Dat kan ook gewoon te laten zien wie je bent. Hier ben ik. Kom maar. En spreek mij maar aan op de dingen die er zijn. En dan krijgen we de brief van de engel van de gemeente in Efeze. Ik ben in Efeze geweest. Een aantal jaren terug. Ook het oude gedeelte van Efeze. En voor mij had God toch humor. Ja, heeft God humor, laat ik het zo zeggen. Als je naar Efeze gaat, tenminste met die reis waar ik bij was, kom je bij Seljuk. En dan ligt er een hele mooie oude, een ruïne. En dat is de ruïne van de kerk van de apostel Johannes. Die ligt daar nog. Op de bovenkant van een heuvel. En als je dan op de rand naar beneden keek, dan zag je in het dal, heel diep ver weg, nog één zuil staan. Nou ja, van bovenaf was er maar een mager zuiltje, een kleine. En toen werd mij verteld, dat is het laatste overblijfsel van de tempel van Diana. Groot is Diana der Efeziërs. Eén mager zuiltje van over. Verder niets. Maar op een gegeven moment draai ik me rond en ik zie in één keer op een muur staan van Baptisterium. Ik dacht van, doopvond, waar? En ik kijk naar beneden en inderdaad, van natuursteen, keurig netjes gemaakt, een mooie rechthoekige bak, drie treetjes aan de ene kant en drie treetjes aan de andere kant. Precies in het midden van die lange kanten twee halve bolletjes, eentje rechts, eentje links. Daar stonden de dopers in. En de doopeling ging keurig netjes achterover het doopvond in. Was dus daar al in gebruik. In die kerk kunnen we het nu nog zien als ruïne. Prachtige beelden dat God daar ook in steen laat zien dat hij er nog steeds is. Daarnaast was er nog een dak, keken we bovenop, dat was een moskee. Daar mochten we dan heel gratis in, nog graag. En hadden net een stuk hadden ze er afgepaald. Hoefden we de schoenen niet uit te doen. Want in de moskee moet je de schoenen uitdoen. Dan hoefde het dan net niet. Maar er stond wel een groot hek. We mochten maar tot daar komen. Heel genadig. Maar prachtig hè, dat God daar die ruïne van de evangelist Johannes daar nog heeft liggen. Te zien. Nu nog. En onderin die magere zuil van die grote tempel van Diana. Groot is Diana der Efeziërs. Daar gingen we naar beneden toe en dan hebben we een, het oude Efeze was een havenstad. De ruïnes die je daar doorheen kunt lopen of langs kunt lopen is 7 kilometer. Schrik niet. 7 kilometer lang, oude gebouwen, half gesloopt, kapot, aan het eind een heel mooi theater, zo'n, met die trapjes, schitterend mooi, amfitheater. Schitterend gezicht. Maar dat is dat daar allemaal al geweest is. Toen. En nu komen we dus bij Efeze. Hij moet schrijven aan de gemeente in Efeze. Ik denk dat de gemeente Efeze daar in zijn glorietijd was. En ik ben een klein beetje bouwkundige, maar voorzichtig zeggen. Dus als ik dan terugdenk hoe groot en hoe mooi die gebouwen geweest moeten zijn in originele staat. Is het een prachtige stad geweest. Veel handel, het water was nu 7 kilometer van de stad weg. Ben je geweest?
Nee, ik heb ook zo'n achtergrond.
Ja, ja. Echt heel mooi. En mijn computer was gecrashed, want anders had ik er een paar voor de dia gehad, of voor de beamer. Maar ik kreeg ze er niet meer op. De computer die ging vorige week naar de Gloria. En jammer. Anders had ik het keurig netjes laten zien. Had ik het kunnen tonen. Schrijf aan de engel van de gemeente te Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Hoe groot moet die hand van God zijn, van Jezus zijn, dat hij die 7 sterren, die 7 engelen in zijn hand kan houden en in zijn hand heeft. Dat hij die vast heeft. Dat er een verbinding is tussen die engelen en hij die die 7 sterren vasthoudt. Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Is deze brief voor toen? Of is deze brief ook voor nu? Als die ook voor nu is, wandelt Jezus hier nu in ons midden? Ja? Mogen we het zo zien vanmorgen? Dat Jezus vanmorgen hier is. Dat hij bij ons is. Hij houdt ook ons vast. Hier, vandaag. Nee, als we opnieuw geboren zijn, woont Jezus toch in ons hart? Nee, Jezus niet, de Heilige Geest. Ander deel van God, de drievuldigheid. God woont in ons. En Jezus is hier. Dringt dat goed tot ons door, dat als we op de markt staan, en een folder uitdelen. Of als we door de markt fietsen. Wat broeder Bolt vertelde. Ja, dat is werkelijkheid. Wij zijn kinderen van God. En deze brief is voor een groot gedeelte ook aan ons. En straks aan het eind lezen we ook de naam van de gemeente. Oké. Hij heeft ze vast. Maar dan zegt de heer Jezus. Schrijf dit aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, Jezus zelf. En die zegt, ik ken uw werken. Ik weet wat je gedaan hebt. Ik weet wat je doet. Worden we dan bang of worden we blij? Zeg het eens. Worden we blij of worden we bang? Het kan twee kanten op, hè? Denk erom. Ik hoop dat we allemaal blij worden als we horen, als we zien dat Jezus zegt, ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding. Ik weet wat je doet, ik weet waar je je naar uitstrekt, wat je intenties zijn. Waar zit ik nou? Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, dat we volhouden. Natuurlijk zijn er wel moeilijke momenten. Ook voor ons als gelovigen. Dat we soms denken van nou, is het nou wel echt waar? Als er zoveel tegen zit, of zoveel ogenschijnlijk tegen zit. Ja, we hebben net het liedje gezongen toch, met de kinderen. Durf op het water te lopen. En dan roep ik altijd van, dan weet het toch dat dat niet kan. Dan krijg je natte voeten. Ja, maar figuurlijk kunnen we op het water lopen. Durven we op het water te lopen. Durven we uit de boot te stappen. Durven we uit die symbolische boot te stappen. En te gaan waar het eigenlijk gevoelsmatig niet kan. En dat is voor iedere keer is dat weer opnieuw. Ook als je een foldertje uitdeelt. Dat was voor mij van vanmorgen ook. Als ik dan daar zit. Ja, je moet gaan. Nee, je mag gaan. En als je dan gaat. Dan is het net als dat God een gordijntje voor al die probleempjes laat zakken. En je staat vrij. Je mag. Je kunt. Ik ken uw werken. Ik ken uw inspanning. Ik ken uw volharding. Ik weet wat je doet. Hij is bij ons vandaag. En weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. Slechte mensen die dus de dingen doen en zeggen waar God niet blij mee is. Dat we daar een aversie tegen kunnen hebben. Niet om de persoon, maar om de dingen die ze doen. En het kunnen we laten zien door een azijngezicht op te zetten. Of te proberen in contact te komen en te kijken van, hé joh, zou je dat nou wel blijven doen? Hoe zou het anders kunnen? Broeder Bol vertelde net dat er heel veel mensen zijn die de naam van God op een verkeerde manier gebruiken. En dat deed ook een keertje iemand bij me en die zei, toen zei ik tegen hem, joh, als God nou eens zou doen wat je nu vraagt, want je bidt, GVD, God verdoe mij, dan meen je toch niet? Dan meen je toch niet? En de volgende keer moet je niks zeggen en alleen je lichaam staan laten zien van, daar ben ik het echt niet mee eens. Maar dat is helemaal afhankelijk van welk moment dat het is, wie de persoon is en hoe op dat moment de sfeer is. Je kunt de verkeerde niet verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld. Gaan wij toetsen? Gaan we kijken of iemand doet wat hij belooft of verkeerd doet, maar wel toetsen van, blijft het goed? En het komt in de gemeente, en dat staat hier ook in deze gemeente zullen mensen binnenkomen met verkeerde bedoelingen. Met verkeerde dingen. We hebben het in Den Bosch ook gehad. En elke keer krijgen we dat, maar zijn wij wakker? Zijn wij wakker? En als ik de Bijbelstudie geef van de fundamentenkring, dus de eerste is de Bijbel. In Londen is er een hele grote zaal. En de Engelsen die hebben de hele wereld overgezeten. Dus die hebben heel veel spulletjes meegenomen. En ook falsificaties. En dan kun je een rondleiding krijgen. En dan was er een keertje een groep. En dan vroegen ze aan van, hé, als je nou hier een rondleiding krijgt, bestuderen jullie al die falsificaties? Nee, zeiden ze, dat doen we niet. Maar hoe weet je dan dat het fout is, dat het vals is, dat het niet klopt? En toen hielden ze erbij, hielden ze het originele mogen. Ze zeiden, kijk, wij bestuderen alleen het origineel. Want als wij het origineel kennen, dan valt de falsificatie gelijk op. En wat is ons origineel? Ja, ik heb er hier papier op liggen. Dan hou je Bijbel maar omhoog. De Bijbel is ons origineel. Als wij dat kennen, als wij die kennen, vallen falsificaties ons veel eerder op. Hem kennen. En hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. Vraag door, probeer erachter te komen, wat is jouw intentie, waar zit je, waar zijn je gedachten, welke kant ga je op? En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. Dat het niet klopt met wat de Bijbel geeft. En dat kan soms heel sneaky zijn. Want denk erom, wie speelt ons tegen? Wie speelt ons tegen? Is dat Satan? Hoe lang doet hij al mee? Vanaf het paradijs, hè? Draait hij al mee. 6000 jaar. En die heeft heel veel strikken en vallen in gebruik. Dus vandaar dat wij wakker moeten zijn, dat wij moeten proeven en op de proef moeten stellen, klopt het? Maar we zullen zelf ook op die zeef moeten, hè? ik moet ook op die zeef. Wij moeten ook op die zeef. Bedoel ik echt wel wat God bedoelt? Zeg ik waar God blij mee is? Welke kant wil God dat wij opgaan? Maar hier zijn het leugenaars. In vers 3. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Hebben we moeilijkheden gehad? Krijgen we moeilijkheden? Ja. Onherroepelijk. Wees gewaarschuwd. Je krijgt moeilijkheden, maar volharden wij? Blijven we trouw? Ook als het tegen zit, als het niet meer gaat, dat God daar toch is. Want die hand is onder ons, hè? Die 7 sterren vasthoudt, die 7 kandelaren vasthoudt, is dezelfde hand die ons vasthoudt. Dat is de bemoediging die wij vanmorgen hier door die brief van de Efeziërs mogen ontvangen. Volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Dus broeder Bols, volgende keer staan er veel meer te springen om mee te doen. Ja, de volgende keer gaan er veel meer mee. Want we mogen. We kunnen. We mogen. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en bent u niet moe geworden. Ja, lichamelijk wel, maar geestelijk niet. Want geestelijk worden we steeds opnieuw gevoed door de kracht van de Heilige Geest. Hij doet ons groeien. Hij geeft ons nieuw elan. En soms moet hij louter hebben. We hebben net gezongen dat we gelouterd moeten worden. Nou, dat vuur kan best wel eens warm zijn. En er is een heel mooi boek. De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Wie kent het? Maar één? Oh, dat moet eigenlijk naast onze Bijbel staan. Daar staat heel mooi in, Ben Hobering beschrijft dat heel mooi. Waarom moesten al die steden in het Oude Testament door Mozes en door Jozua allemaal verbrand worden? Daar konden ziektekiemen in zitten. Al die gebakken potten. Ze gingen allemaal kapot, werden allemaal door vuur beproefd. Alleen goud, zilver, edelstenen, wat door het vuur metaal, alles wat door het vuur beproefd kon worden, dat was rein. Daar waren de ziektekiemen uit. De jas daar bij Jericho, bij Achan, en die paar stukken goud, dat was toch het probleem niet? Nee, ten eerste was die jas, die had beelden van occult gelovige beelden, dus daar konden ze weer de verkeerde kant mee opgaan, maar er kon ook ziektekiemen in zitten. Daarom mocht het niet. En vandaar dat het allemaal helemaal weg moest. Dus ook door goud beproefd en wij hoeven niet moeten worden. Vers 4, maar. De tegenstelling. Maar ik heb tegen u. Ja, ho, ho, ho. Eerst een eye over de bol. Ja, je doet het goed. En nou dat heb ik tegen je. Wat heeft God tegen de gemeente daar? Dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja? En in elke gemeente zitten ze van die heerlijke jonge stelletjes. En hier zitten er ook weer 2 van die duifjes. Prachtig, ja? Die eerste liefde die bloeit dan op, nietwaar? Dan kan het niet fout. Toch, kerels? Ik kan de dames niet aanspreken, maar de kerels wel, hè? Ja? En dat je dan in vuur en vlam staat voor je geliefde, voor je liefde. Maar hier staat de liefde van God. Ik heb tegen je dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ook in Efeze zijn ze weggeslipt. Toen ik daar was in Efeze, ik heb nergens een bordje gezien. Ik heb nergens na kunnen vragen waar evangelische gemeenten zouden zijn. Ze zijn weg. Het is helemaal weg. Het is, denk ik, een groot moslimland. Ik weet niet of dat er nog hele kleine groepjes zijn. Maar ik vermoed van heel weinig. Ik heb ze niet kunnen vinden. Eerste liefde verlaten. Weten we nog, toen we tot geloof kwamen, hoe blij dat we waren? Dat de zon scheen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Er was niets meer in de weg. Prachtig. En nu? Hier staat, ze hebben het verlaten. En in vers 5 zegt hij, bedenk van welke hoogte dat je gevallen bent. Want je was daar, in hemelse sferen. in hogere sferen. We staken de handen omhoog. En ik kan het niet zo makkelijk, want ik ben reformatorisch opgegroeid. Ik sta soms psalmen te zingen of liederen zingen van hef je hand omhoog. En dan sta ik als een houten Calvinist sta ik daar, hè. Ja, we lachen erom, maar we mogen de handen opheffen. En in die eerste liefde is er niets in de weg. Dan stralen we, dan gaat alles prachtig. Van welke hoogte ben je gevallen? En dan de oproep, bekeer u. Ja, maar wat is nou bekeren? Piet, jij bent in militaire dienst geweest, hè? Aan een heel eenvoudige soldaat werd dat eeuwen geleden gevraagd van, wat is bekering? Oh, hij zegt, dat is heel makkelijk. Hij zegt, stop, halt, rechtsomkeert, omdraaien en gaan. Mars. Halt, rechtsomkeert, mars. Dus als we omdraaien, dat wil niet zeggen dat we dan klaar zijn, want dan moeten we op weg gaan. Dan moeten we bezig zijn. Het kan zijn dat we naar de markt moeten. Het kan zijn dat we de buurman moeten bevragen. Of laten zien aan de buurman wie dat we zijn. Maar wel op weg. Bekeer u en doe de eerste werken. De eerste werken was God loven en bidden. En het was bijna eraf te lezen, af te scheppen dat we opnieuw geboren waren. Prachtig. Maar laat het zien en doe het ook. Bedenk van welke hoogte dat je gegaan bent. De tweede maar zo niet. Als we dat niet doen. Als we dus in die onderlaag blijven zitten. Weg van God. Dan kom ik spoedig bij u. En zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Als we het niet doen. Komt Jezus spoedig. En neemt het licht weg. De kandelaar was het licht. Hij neemt het licht weg. En vandaar, als je dan nu in Efeze loopt, waar is dat licht waar het toen scheen? Het is een ruïne geworden, die kerk van de Evangelist van Johannes. En een grote plaats hoor. Het moet een hele mooie grote kerk geweest zijn. Het is weg. Het is weg. Is het bij ons toch nog niet weg? Gaat dat bij ons ook niet weg? Houden wij vast aan wat God bedoelt? Houden wij vast aan die eerste liefde die Hij ons gaf? Ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Een oude oom die vertelde mij een keertje. Hij zei, sommige gelovigen zijn net als iemand die het lampje op zijn rug heeft. Een koplamp, die zit toch aan de voorkant van de auto. Niet aan de achterkant, Aan de voorkant moet ik juist mijn licht laten schijnen. Dan weet ik welke weg dat ik maar mag gaan. En als ik de koplamp achterop doe, en vroeger was dat een olielamp, hè, zo. Als ik die op mijn rug heb, dan loop ik zelf in het donker. Alleen die ander die heeft het licht. En er zijn gelovigen die hebben het lampje op de rug, maar ze lopen zelf in het donker. En dat is niet de bedoeling. Maar het is de bedoeling dat we het hoog houden, dat we zelf verlicht worden, maar ook achter ons. Dat is uit de hele trend hier doorheen. Laat uw licht schijnen, die kandelaar, die moet hoog gehouden worden. Het licht moet gezien worden. Vers 6, maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Nu wordt dat, die Nicolaïten, die worden gelinkt aan Nicolaus uit Handelingen 6, een van de 7 diakenen. Dat was een heiden, die was tot geloof die was Jood geworden en later tot geloof gekomen en die werd een van de 7 diakenen in Handelingen 6. Daar mogen wij deze niet bij koppelen. Misschien wel dat ze bepaalde dingen de naam meegenomen hebben, maar ze deden niet meer wat daar dus gebeuren moest. Dus ga die link in ieder geval niet leggen, maar het was een verkeerde leer. Ze maakten hun eigen God. Ze wilden zonder regels, zonder wetten, wilden ze door het leven gaan. En vrijheid, blijheid, wat wij vandaag de dag ook horen en ook heel vaak zien in onze omgeving. Daar dus niet mee koppelen, maar het licht hoog houden. Wie oren heeft? Heeft iedereen mij verstaan vanmorgen? Zelfs daar wordt het vertaald in het Engels. Ja, mevrouw, u vertaalt in het Engels? Ja, ja, ik zie het, ik hoor het. Prachtig. Iedereen heeft verstaan wat ik zei. Iedereen heeft mijn bedoeling begrepen, welke link ik in de woorden van Johannes leg hier, van de brief aan de Efeziërs. Want dat is de bedoeling. Als ik alleen maar bij die Efezebrief blijf en de stad Efeze en wat het toen was, een prachtig stukje geschiedenis, maar komt het ook bij mij binnen? Is het ook voor mij? En ik heb sinds kort een paar oorbellen, dus ik moet ze aanzetten om ook goed te kunnen luisteren. En mijn vrouw roept wel eens van, ja, je hebt niet geluisterd. Ja, maar ik had mijn oorbellen niet aan. Ja. Maar wij hebben allemaal gehoord wat er gezegd werd. Ja, je kunt er gerust om lachen hoor, maar dat is natuurlijk een grapje tussen mijn vrouw en mij. Maar als zij dan niet luistert, dan roep ik van, ja, je moet ook nieuwe oorbellen hebben. Ja, maar het grapje is, begrijpen wat God bedoelt. En soms is het opschrijven, en ik zie je daar ook een paar met een potlood zitten, heerlijk. Ja, schrijf het maar op. Zet er maar een streepje onder, zodat het duidelijk is. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Het was niet Johannes die die brief schrijft. Ja, Johannes heeft hem geschreven, maar door de geest geleid. De Heilige Geest wilde dit doorgeven aan de gemeente. Daar in Efeze, maar ook hier. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, er is dus strijd. Als er geen strijd is, is er ook geen overwinning. Houden we hem vast. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Er kunnen stormen komen. We hebben net gezongen. Ja? Hij is daar. En hier is de strijd. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik de eten geven van de boom des levens. En hoe heet deze gemeente? De levensboom. Is hier eten te krijgen? Ja, straks een koekje en een beetje koffie. Ja, nee. Is hier geestelijk eten te krijgen? Maar daar gaat het om. Ja? En lieve mensen, zorg ervoor dat dat eten hier blijft. En dat licht hier blijft. Want anders gaat die kandelaar hier ook weg. En dan komen we wel samen en is de Bijbel niet meer open. En dan wordt er niet meer over de Bijbel gepraat. Dan wordt er niet meer over Jezus gepraat. Er zijn kerken waar dominees staan die niet eens in God geloven. Hoe moet dat dan gaan? Dat mag hier nooit gebeuren hoor, denk erom. En als het wel gebeurt, schoffel alsjeblieft, letterlijk, de raad ondersteboven. Het gaat om hem en hem alleen. Hem zal ik de eten geven van de boom des levens die in het midden van het paradijs van God staat. Dus we krijgen straks nog eten in het paradijs van God. Daar staat ook een hele mooie boom. Maar de beeldspraak is heel mooi voor ons hier, de levensboomgemeente. Groeien daar vruchten aan? Groeien daar vruchten aan? In Petrus, 2 Petrus geloof ik, vraagt God, waar zijn de vruchten aan jouw levensboom? Aan onze levensboom, aan mijn levensboom. Want ik mag ook weer vrucht dragen. Allemaal prachtige superlatieven die daar ons duidelijk maken wat God bedoelt. Hij wil ons eten geven, maar hij wil ook dat wij laten zien wie wij zijn. De levensboomgemeente, troost voor alle tijden, vandaag en morgen en overmorgen. En hij wil ons geven wat we nodig hebben. Vandaag en morgen, hij is bij ons. Zoals hij was in Efeze, zo wil hij nu bij ons zijn. Maar let op, laat niet het licht verduisteren en houd de lamp hoog. Amen. Zullen we